Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met 5Hart. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij het beste van BNR Digitaal. Tesla's zijn per definitie elektrisch aangedreven en kunnen zichzelf besturen. Aldus Tesla zelf. Topman Elon Musk heeft nu weliswaar toegegeven dat de ontwikkeling van autonoom rijden een enorme uitdaging is, maar stopt er niet zomaar mee. Wat is de stip aan de horizon? En waarom gaat het eigenlijk steeds mis? Daarover zo meer. Eerst de bekendste manier om een virtuele vlucht over de aarde te maken, Google Earth. Die dienst heeft pas een grote update gehad, Google Earth Timelapse, waarmee je de evolutie van onze planeet kunt bekijken, elke vierkante kilometer apart. Dat levert schrikbarende beelden op, want je ziet bebouwing ontstaan en bossen en gletsjers verdwijnen. Wat wil Google eigenlijk verder bereiken met Earth? Dat vragen we aan Rashid Finch, Communications Manager en het gezicht van Google in ons land. Welkom Rashid.
Dankjewel.
Kunnen nou een timelapse zien van hoe plekken op onze planeet de afgelopen 37 jaar zijn veranderd? Je ziet poolkappen in razend tempo smelten bijvoorbeeld. Wil Google ons flink inpeperen hoe slecht het gaat met Earth?
Nou ja, dat is wel een conclusie die je daar voor jezelf uit zou kunnen trekken. Kijk, Google's missie is altijd geweest om informatie toegankelijk en doorzoekbaar te maken. En met Google Earth proberen we dat nu inderdaad ook voor de afgelopen bijna 4 decennia te doen. Dus je kunt inderdaad zien hoe de wereld veranderd is. Soms kan dat inderdaad door menselijk gedrag zijn. Je kan bijvoorbeeld zien hoe de polderbaan ineens verschijnt bij Schiphol. Of je ziet inderdaad gevolgen van klimaatverandering of gewoon geologische verschijnselen. Een collega wees me op Cape Cod bij Massachusetts, waar je ziet dat over de afgelopen 40 jaar het strand langzaam zuidwaarts is verschoven. Dus ook dat soort verschijnselen kun je gewoon nu zien in die timelapse.
Ja, ja, Cape Cod, dat is dat hele langgerekte schiereiland waar een bocht in zit. Hè? Daar oostkust van de Verenigde Staten. Het wordt trouwens 3D genoemd, hè? Maar in welke zin is het 3D?
In de zin dat we die beelden die je ziet, dat zijn satellietbeelden die onder meer door de NASA, maar bijvoorbeeld ook door de Europese Commissie zijn geleverd, dat die eigenlijk worden getekend op hoogte. Dus als er bijvoorbeeld een berg is, dan zou je dat ook in bepaalde hoeken kunnen zien, dat de foto soort van omhoog loopt, waar ook de berg omhoog loopt. Dus dat bedoelen we inderdaad met 3D.
Dus dan is er iets wat ik nog niet heb ontdekt. Je moet dan ook onder een hoek kunnen kijken. Ik heb alleen nog maar ontdekt dat je recht naar beneden kan kijken. Dan zie je die hoogte verschillen dus niet.
Ja, je zou het op sommige plekken inderdaad kunnen zien, maar dat geldt inderdaad niet voor de volledige kaart. De volledige kaart is natuurlijk dus wel volledig in 2D te zien. En daarvoor hebben we in totaal 25 miljoen satellietfoto's bij elkaar moeten voegen om die timelapse te kunnen maken.
Ja, er zijn wat cijfers door Google zelf verspreid. Jullie hebben voor deze feature 24 miljoen satellietbeelden gebruikt vanaf 1984. 20 petabyte aan data. Een petabyte is 1000 terabyte. Ja. Dat is dan vergelijkbaar met 530.000 video's in 4K resolutie. Waarom neemt Google al die moeite?
Nou, we vinden Google Earth sowieso was natuurlijk een van onze eerdere producten om eigenlijk om je te laten verdwalen. Google Maps is altijd bedoeld om de weg te vinden en Earth eigenlijk voor het tegenovergestelde.
Oh ja, lekker inderdaad. Ja, rond.
Ja, maar wij vonden het ook wel heel erg leuk om te laten zien hoe de wereld aan het veranderen is. Dus bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden of gewoon voor mensen die puur nieuwsgierig zijn. En met die satellietbeelden die we hebben gekregen, onder meer van de NASA, ook de ESA trouwens, konden we die eigenlijk op een unieke manier weergeven, zoals eigenlijk alleen Google dat kan, omdat er zo ontzettend veel computerkracht ook nodig was om die hele timelapse te kunnen maken. Als je dat op één computer zou maken, die gigantische video eigenlijk, die timelapse is, dan zou dat op één computer 228 jaar duren. Ja, ja, ja. In de Google Cloud kostte dat maar een paar dagen om dat te maken.
Ja, het is dus, in wezen, zoals je dat zegt, het is eigenlijk één grote video met een resolutie van de hele aardbol zo'n beetje.
Ja, inderdaad. De video heeft een resolutie van 4,4 miljoen megapixels. Ik denk dat de meeste video's die je op je telefoon kijkt, die zijn misschien 4,4 megapixels, niet 4,4 miljoen. Dus er is nogal een verschil. En inderdaad, als je dan dus in timelapse rondkijkt, dan wordt die video eigenlijk op de juiste plek op je scherm getoond. Ja, afhankelijk van waar je naar kijkt op aarde.
Ja, die beelden hebben jullie dus gekregen. Je noemde al NASA, ESA en wat andere partijen, maar vooral die. Ja. Hebben die daar zelf ook wat aan?
Ja, absoluut. Zij denken inderdaad ook dat het voor hen zelf nuttig is om die timelapse te kunnen bekijken, om verschillende plekken van de wereld te kunnen bestuderen. Dus zeker ook voor wetenschappers heel interessant. En ze willen ook graag beelden blijven aanleveren. Dus we hopen ook dat timelapse volgend jaar weer een jaar erbij krijgt, zeg maar, om weer vergelijkingen te kunnen maken. En om dan op zo'n satellietschaal vergelijkingen te kunnen maken, is voor dat soort organisaties zeer, zeer nuttig. Ja,
maar dan zeg je zo wat. Je veroordeelt jezelf als Google dus tot een gigantische jaarlijkse onderhoudsklus.
Dat klopt, ja. Maar dat is ook eigenlijk precies wat we leuk vinden om te doen. En hoort ook een beetje bij, bijvoorbeeld neem Google Maps. Hè. De wereld verandert continu. We hebben natuurlijk hele teams die niks anders doen dan dat. Of met Street View auto's rondrijden om die beelden te updaten. Dus dit hoort eigenlijk erbij als je een product als Google Earth in het leven roept.
Ja, en dan vraag ik me ook af, what's in it for Google? Waarom doen jullie dit? Zit daar nog een verdienmodel op of zo?
In Earth zit niet echt een verdienmodel. Hè? Niet zoals je in Maps bijvoorbeeld gesponsorde pins kunt tegenkomen van winkeliers bijvoorbeeld. Is dat bij Earth heel anders. Dit is inderdaad echt meer iets wat echt bij de kern van onze missie past. Om informatie toegankelijk te maken. En op deze manier kunt natuurlijk de hele wereld doorzoeken, inzoomen en vergelijken over een periode van 37 jaar. Dus het is echt iets wat we doen omdat we het gevoel hebben dat dat hoort bij waartoe Google op aarde is. En heel blij dat we die beelden van al die organisaties kunnen gebruiken. Wat ik trouwens wel leuk vind om te zien is dat veel van die beelden ook in de loop van de jaren steeds beter worden. Je ziet natuurlijk ook dat die satellietbeelden uit halverwege de jaren 80 lang niet zo goed zijn als die nu. Je ziet er bijvoorbeeld, als je naar Charleroi gaat, ik vind dat altijd heel moeilijk om uit te spreken.
Charleroi.
dan zie je dat dankzij beelden van de Europese Commissie die beelden van de laatste jaren echt heel goed zijn. Je kunt zien hoe die stad zich goed ontwikkeld heeft in de laatste tientallen jaren.
Ja, het gekke is, jij kijkt daar met een positieve bril naar. Prima hoor. Hoe mooi de beelden zijn geworden de laatste jaren. Het stelt ook een beetje teleur als je ziet hoe gebrekkig die beelden vroeger waren. Is daar nog winst te behalen? Kunnen jullie die beelden nog oppeppen? Of kunnen we later nog verwachten dat er misschien betere beelden komen van de jaren 80 en dergelijke?
Ja, we hebben ons best gedaan om ze inderdaad al op te peppen. Die beeldkwaliteit van ruim 30 jaar geleden, die is niet zoals we dat nu gewend zouden zijn. Nee. En we hebben al aardig wat werk moeten doen in de cloud. Ironisch genoeg in de cloud. Juist om bijvoorbeeld wolken te verwijderen van die satellietbeelden. Want anders heb je er natuurlijk niet zoveel aan. Ja. En ze moeten natuurlijk aan elkaar gelinkt worden om die hele grote video te maken. Dus hopelijk dat we over 10 jaar kunnen zeggen van de beeldkwaliteit in ieder geval van de laatste helft van de timelapse stukken beter dan van de eerste helft. Maar ik denk dat het voor wat je, als je heel graag terug wil naar eind jaren 80, dat niet meer beter gaat worden.
Nee, en je vertelt al iets over die bewerkingen. Hè? Die beelden moesten allemaal aan elkaar genaaid worden, zowel in de ruimte als ook in de tijd. Hè? Daar moesten beelden die niet door dezelfde satelliet zijn gemaakt, stel ik me voor, die moesten toch aan elkaar geknoopt worden om die video te krijgen. Zijn er nog speciale technieken voor gebruikt of misschien wel ontwikkeld?
Ja, dat zit allemaal in Earth Engine. Dat is dus een onderdeel van Google Cloud. En daarmee kunnen we dus al die beelden vergelijken. Goed alignen, zoals dat heet. Dus op elkaar leggen, inderdaad. Soms heb je meerdere beelden uit hetzelfde jaar van verschillende dagen. En kies je het beeld dat het mooiste eruit ziet. Bijvoorbeeld omdat het weer het gunstig was op dat moment. Wordt natuurlijk ook heel veel door de partners die we al eerder noemen gedaan. En geholpen om goede beelden aan te leveren. Dus er zit inderdaad een hoop rekenkracht in om ze zo aan elkaar te krijgen dat je een wolkenvrije visie op de aarde hebt, inderdaad. Dus daar heeft een hoop rekenkracht in gezeten.
Wat voor mensen of groepen gebruiken Google Earth eigenlijk? Hebben jullie daar een beeld van?
We zien dat het veel in het onderwijs gebruikt wordt. Dus het is een ontzettend leuk product om de aarde rond te gaan. En we proberen er ook wat verhalen soms bij te vertellen. Je kunt dus in Google Earth echt zien hoe bepaalde bevolkingen leven. En zien hoe die misschien wel in het verleden van plek naar plek zijn verhuisd door de jaren heen. Dus dat is zeker iets waar we veel gebruik in zien. We zien ook mensen gewoon die natuurlijk het afgelopen jaar minder konden reizen vanwege de coronapandemie. En dan maar op Earth een beetje deden om nog een beetje rond te kijken. En we zien het natuurlijk ook in wetenschappelijke kring. Dat het nuttig kan zijn, zeker nu met timelapse erbij. Maar zelfs zonder timelapse kun je natuurlijk heel makkelijk van achter je computer zien hoe een bepaalde plek op aarde erbij ligt op dit moment.
Ja. Hebben jullie al kunnen zien welke plekken, laat ik zeggen in Nederland, met timelapse op dit moment het meest worden bekeken?
Nee, dat nog niet. Dus we weten nog niet waar mensen in geïnteresseerd zijn. Ik heb mezelf wel een beetje gericht op Schiphol. Waar ik het wel interessant vond dat je dan net na de millenniumwisseling inderdaad ziet dat er een baan verschijnt. En uiteindelijk is dat dan de polderbaan inderdaad. Dus daar zie je wel een heel duidelijk gevolg van menselijk gedrag. En ik denk dat er een hoop luisteraars zullen zijn die ook wel hun eigen gebied of regio willen zien. En iets kunnen bedenken van goh, dat is wel gigantisch veranderd in de laatste bijna 40 jaar in Nederland.
Ja, ik vraag me ook af, wordt Google Earth zelf eigenlijk wel goed gevonden? Want je denkt toch altijd standaard aan maps als het gaat om informatie over het aardoppervlak. Dus komen mensen daar eigenlijk wel makkelijk?
Ja, je hebt wel een goed punt daarin inderdaad. Ik denk ook dat Maps het product is dat in de dagelijkse praktijk het nuttigst is. Hè? Als je van A naar B moet komen of je in ieder geval weet hoe lang je erover gaat doen. Dan is Maps inderdaad de plek om te zijn. En Earth heeft inderdaad een heel ander doel dan Maps wat dat betreft. Dus dat is echt om te verdwalen, rond te neuzen. Dus dat trekt misschien ook wel een ander soort gebruikers die interesse hebben in Earth. Dus hopelijk hebben we nu met timelapse weer een nieuwe reden gecreëerd voor mensen om eens een keer een bezoekje te brengen.
Oké, bedankt voor de toelichting, Rachid Finch van Google. En het is dus Google Earth Timelapse. Google dat, zou ik zeggen.
Herbert Blankenstein.
Zo'n 10 jaar geleden hoorden we het luid en duidelijk. De zelfrijdende auto komt eraan. Volgens automagazine Car and Driver is er al ruim $16 miljard in geïnvesteerd. Maar de laatste tijd lijkt autonoom autorijden een beetje op de achtergrond te raken. Startups verdwijnen of worden overgenomen. Diensten komen niet echt tot ontwikkeling. Is het fenomeen zelf ook een stille dood aan het sterven? Daarover praten we met Carlo van der Weijer, Director Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Welkom Carlo. Tesla koketteert al een hele tijd met autopilot en full self-driving. Hoe zit dat met dat ongeval van onlangs? Zelfrijdende Tesla of verongelukt, 2 mannen dood. Is er helder wat er eigenlijk de oorzaak is?
Nee, nog niet helemaal. Het is wel, blijkt zo te zijn dat er niemand op de bestuurdersstoel zat.
Wat?
Dat is niet wat de politie gezegd heeft. Dat is nog niet 100% duidelijk. Wordt nu allemaal onderzocht. Maar het lijkt redelijk waarschijnlijk dat er niemand op de bestuurdersstoel zat. En dan is het misschien een geval van filmpjes die je vaak ziet. Dat mensen voor de lol op een andere stoel gaan zitten.
Hij gaat niet heel koels doen.
Ja, en dan gaan ze iets anders doen en dan laten ze de auto rijden. Daar zie je heel veel filmpjes van. En als dat werkelijk aan de hand was, dan blijkt dat toch zo gevaarlijk is als iedereen vreesde.
Ja, dus gokken op echt zelf rijden is op dit moment gewoon heel erg gevaarlijk.
Ja, dat klopt. En er zit wel een beveiliging in. Je moet wel op de stoel zitten. Je moet het stuur in je handen hebben, want op een gegeven moment schakelt hij anders zelf uit. Maar er zijn ook tal van trucjes om dat weer voor de gek te houden.
Ja,
door
dus
wat gewicht op de stoel te zetten.
Ja.
Beetje gewicht aan je stuur hangen, dan denkt hij dat je aan het sturen bent. En er zit dus geen driving monitor of driver monitor system in, zoals dat heet. Dat je ook in de gaten houdt of wat anderen wel doen. Om toch in ieder geval te kijken of jouw ogen nog op de weg gericht zijn. En dat zit niet bij Tesla geïnstalleerd. Anderen doen dat wel.
Ja.
Dan zou je dit in theorie kunnen krijgen. Al ja, er is nu heel veel discussie over of het werkelijk zo was. Maar ja,
zeker.
De geest is wel uit de fles.
Ja, zelfrijdende auto's zouden veiliger zijn. Maar dat is het dus nu in elk geval nog niet.
Ja, dat klopt. Het is inderdaad, dan kom je al snel aan een definitiekwestie. Het feit dat een auto met je meedenkt en zorgt dat je voorkomt dat een ongeval is, dat is zeker veiliger. En er zijn steeds meer van dat soort technieken. Sterker nog, ik denk dat de meeste ongevallen die vandaag gebeuren met dat soort technieken die al op de plank liggen, voorkomen zouden kunnen worden.
Mm-hmm.
Dat wordt vaak zelfrijdend genoemd, maar dat is eigenlijk een beetje meedenken en zorgen dat je geen ongeval krijgt. De officiële term daarvoor is ADAS. Dat zijn Advanced Advanced Driver Assistance Systems, die gewoon helpen dat in het voorkomen van ongevallen. Nou, dat wordt vaak zelfrijdend genoemd en ja, als je eenmaal dat soort technologieën hebt, zou die auto inderdaad ook wel stukken van de rit, of steeds meer stukken van de rit, van je over kunnen nemen. En dan wordt het echt een zelfrijdende auto. Om dat dan full self-driving te noemen, dat geeft een beeld van dat die auto altijd zelf zou kunnen rijden. En dat is nog niet het geval.
Nee, dus het gevaar zit in het overschatten van de technologie. Dus ja. Dan wordt de vraag, wat kan die technologie nou precies wel en wat niet? Ik heb zelf een keer in een zelfrijdende Tesla mogen zitten. Rijden kun je het dan bijna niet meer noemen. Het was in de file en op de A10, dus het was weinig anders dan een beetje adaptive cruise control, heet dat geloof ik.
Dus ja, en dan heb je de stay in lane nog eigenlijk. Hè, dat die ook mooi netjes tussen de strepen blijft.
Wat kan een Tesla nou precies wel? En trouwens, wat is met andere merken misschien mogelijk? Wat kan zelf de zelfrijdende technologie nou wel en wat kan hij niet?
Ja, nou dat wat je net noemt is natuurlijk een fantastische applicatie. Dat is dat je in de file rijdt en dat als je dat eenmaal gewend bent, dan wil je ook niet anders meer. Dan vind je de file niet meer zo'n probleem en dan kun je iets anders doen. Heb je eigenlijk je fileprobleem.
Ja, daar begint het eigenlijk al. Is het dan niet al gevaarlijk als je een beetje gaat zitten met je laptop op schoot dingen gaat zitten doen?
Nee, over het algemeen wordt gezegd dat niet. Maar sterker nog, dat wordt wellicht binnenkort toegestaan. Dat je dat gewoon mag op de snelweg, omdat er toch geen voetgangers zijn.
Oké, op de snelweg.
Dus er zijn weinig gevaren die daar kunnen gebeuren. Er gebeuren dan nog vaak kleine ongelukjes in files en dat zul je dan ook minder hebben. Die auto kan het allemaal wel beter. Dus dat is op zich niet zo'n probleem. Dus dat mag ook. Wat niet mag is dat wat die auto's wel al kunnen, of in ieder geval lijken te kunnen, is ook met hogere snelheden gewoon het complete rijden aan de auto overlaten. En ja, je moet je hand aan het stuur houden, maar er zijn dus van die trucjes voor. En dat gaat inderdaad in 99% van de gevallen goed. En dat wordt langzaam 99,5%. Maar om net zo goed te zijn als de mens, moet je 99, en dan nog wel 5, 6, 7, 9's procent van de tijd eigenlijk altijd goed doen. En daar zit het hem eigenlijk in. Die 99,9% van de tijd dat goed gaat. En wat een Tesla ook gewoon toelaat, die is daar veel vrijer en die kan veel meer. Is ook overigens een heel goed systeem hoor, want het leert daardoor veel beter. Dus het is verreweg de beste chauffeursondersteuning op dit moment. Maar het zit hem, doordat je die 99,9% denkt dat het goed gaat, vergeet je die 0,1% dat je misschien toch wel eens in moet grijpen.
Ja.
En dat is eigenlijk het huidige gevaar van die FSD, waarom het ook nog niet toegestaan is. Want we zitten nog lang niet aan die capaciteit van de mens zelf.
Nee, dus dat full self-driving waarmee Tesla adverteert, dat bestaat niet. In ieder geval, dat moet je niet.
Je komt snel op een kwestie van definitie, maar het is niet een volledig zelfrijdende auto. Je moet er nog als chauffeur, ben je nog verantwoordelijk. En dat zegt Tesla zelf ook. Dus ook in dit geval zal het gewoon de schuld zijn van de chauffeur die op een andere stoel is gaan zitten.
Ja.
Want ja, ergens staat er wel in de voorwaarden dat dat niet mag. Je bent te allen tijden zelf nog verantwoordelijk.
Ja, het lange termijn plan van Tesla is dat eigenaars hun auto's als robottaxi kunnen gaan inzetten. Hè? Je gaat zelf naar kantoor en dan gaat je auto geld voor je verdienen. Als je nou kijkt naar Waymo, zusterbedrijf van Google, we hadden net Rashid Finch hier in de uitzending, heeft al een taxidienst, een zelfrijdende taxidienst draaien, ergens in de Verenigde Staten. Maar het opvallende daarvan is dat het niet groeit. Ze zijn niet constant aan het uitbreiden, daar is het blijkbaar nog niet aan toe.
Nee, dat klopt. Ze zijn nu in een bepaald gebied, wat ze dus helemaal gedigitaliseerd hebben. Want dat vergt het dus. Waar ook een bepaalde toestemming is. Waar het ook niet zo druk is. Je kent misschien het Amerikaanse verkeer. Dat is allemaal wat voorzichtiger en wat minder paniekerig dan we hier in Europa en zeker in Azië. Dus ja, in Amerika rijden is nou eenmaal ook heel wat eenvoudiger dan elders. Dus ze hebben een bepaald gebied waar het nu kan. En ze zijn aan het kijken of ze vandaar dat gebied dan ook verder kunnen uitbreiden. Tesla heeft een andere benadering. Die laat het gewoon los en test eigenlijk in de praktijk, waardoor je een beetje de implicatie, je hebt de indruk dat het allemaal zelf kan, maar dat doet het niet. Maar het leert daardoor wel. Er zijn veel mensen die ermee rondrijden en die zijn heel veel data aan het creëren. En is dat in één keer een heel schaalbaar model? Maar ja, er zijn genoeg mensen die twijfelen of dat ooit full self-driving zal worden.
Ja, en het valt dus ook op, ik zei dat geloof ik in de inleiding daarnet, dat allerlei start-ups in dit veld, die verdwijnen of worden opgekocht, er zit nog niet echt een succesnummer bij.
Nee, dat klopt. Het is een doorslag. Het is natuurlijk is het wel een gigantische comfortfunctie. Hoe beter dit zelfrijden is, hoe beter jouw auto het rijden in de file en straks misschien ook wel bij de hele langere snelwegritten. Misschien is dat ook wel iets wat op een gegeven moment mag en verstandiger is om te doen. Maar dat zijn de simpele gevallen. De echt heel moeilijke gevallen. Dus als je in mengverkeer komt en dat soort zaken. En de vraag is of we daar ooit komen. En als jij inderdaad, zoals Tesla zegt, je auto wil laten werken voor jou in de vrije tijd, dat die taxiritjes gaat rijden, waardoor je heel veel kan verdienen. Ja, dan moet hij dus echt overal en ook altijd, ook als het sneeuwt of wat dan ook. En ja, dan mogen de sensoren niet vies worden, want hij moet blijven kijken. En dan zijn er zoveel
praktische kinderen
problemen.
Die tussen geparkeerde auto's vandaan komen rennen en zo.
Ja, dat soort cases krijgen. Dat zijn de corner cases. En die zal ik steeds beter doen. Maar we moeten nog een paar cijfers achter de comma aan nauwkeurigheid. Voordat je het onderschat niet. Wij zijn als mens behoorlijk goed in autorijden. Het gaat ook heel vaak fout. Maar het gaat nog veel vaker goed.
Ja.
En ja, zover zijn die auto's nog niet. En zeker niet met de huidige Teslas die rondrijden. Die zouden dan op een gegeven moment ook kunnen gaan verdienen met de software update. Maar ja, dat kun je zo al zien. Die camera's bijvoorbeeld, die zijn op één camera na allemaal niet met reinigingsinstallatie voorzien. Dus als de keer vol met modder zit, dat kan. Dan staat hij stil, dan kan hij niet meer rijden.
Ja.
En dus ik hoor jou zeggen, dat moet ook een hardware update. Dat haal je niet met een software update.
Ja. Jij bent hoogleraar aan een technische universiteit. En ik hoor jou zeggen, het is de vraag of we daar ooit komen. Dat is dus echt de vraag.
Ik denk dat het allemaal, het zal wel kunnen. Maar er zijn twee dingen die dat in de weg staan. Ten eerste zou je dan moeten wachten dat je heel de wereld een beetje conditioneert. Want het is nou eenmaal zo dat op de weg niet iedereen zich aan de regels houdt. Daardoor rijdt het verkeer überhaupt door. Ik geef genoeg voorbeelden van Amsterdam, hoe we daar met tussen fietsen en auto's omgaan. Nou, heel veel mensen die kleuren een klein beetje buiten de lijntjes af en toe. De gemiddelde chauffeur in Nederland houdt zich elke 2 minuten een keer niet aan de wet. En dat is in het buitenland nog veel erger. Dus ja, kunnen die auto's dat ook op een gegeven moment? En zullen we dus dat toestaan? Kunnen wij robots ooit toestaan om buiten de wet te kleuren? Dus ze zullen het wel kunnen, maar ik denk niet dat ze dat mogen op een gegeven moment. Dus dat is één ding. Dus ik denk dat het per definitie een beetje onhandige, overvoorzichtige voertuigen worden. Die alleen maar het verkeer blokkeren. En het andere eigenlijk veel belangrijker. Ik denk niet dat er echt een markt voor is. Dus we zouden op een gegeven moment, om nog cijfers achter die komma te zetten, zoveel miljarden aan verder onderzoek moeten doen. En dat kan alleen maar als er een markt voor is. En ik zie niet echt een markt voor robots.
Je verdient dat niet terug, zeg je eigenlijk.
Nee. Dat denk ik inderdaad. Want ja, zo'n grote markt is er niet voor taxis. Omdat de meeste mensen toch of zelf een auto hebben en maar heel af en toe een auto nodig hebben. Kijk, de huidige taximarkt, dat is een behoorlijke markt. Maar dat is niet dat iedereen nog flink bij kan verdienen met hun eigen Tesla. Want zoveel mensen zijn echt niet bereidwillig om voor een paar tientjes bijverdiensten die auto elke keer schoon te houden en opgeladen en maar weer aan vreemden mee te geven.
Nee, en sommigen vinden het ook leuk om zelf.
Dus ik zie er niet echt een markt voor robottaxi. Dat lijkt mij een beetje een mythe.
Oké. Nou, dan dank ik je hartelijk voor deze toelichting, Carlo van der Weijer van de Technische Universiteit Eindhoven. Tot zover deze speciale zomeraflevering van Het Beste van BNR Digitaal. Meer horen? Doe dat dan via bnr.nl, onze app, of waar je ook maar luistert naar je podcasts. Daar vind je ook die andere podcasts die ik maak, de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat Het Beste van BNR Digitaal betreft, tot volgende week.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in 1 dag met 5hart. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.